Ik ga praten met Niels Postumus.
Dag Niels.
Hallo.
Over zijn liefdesleven.
Wil ik het weten?
Ja, dat is een goede vraag.
Ja, dat is ook niet de gewoonte in interne keuken om diep op het privéleven van de gasten te gaan. Maar in dit geval is het relevant, want Niels Postumus, je hebt een boek geschreven. Dat heet Liefdesverdriet.
Ja.
En dat gaat over verliefdheid en relaties en seks in Zuid-Afrika.
Ja.
Waar jij woont.
Daar woon ik, ja, sinds 2012, ja.
Ja, en je bent daar correspondent voor Trouw en ook voor onze krant
De Tijd. De Tijd, ja.
En dat boek, ja, Sex Cells, uiteraard. Ik ben het ook beginnen lezen als een boek dat over jouw relaties zou gaan. Maar eigenlijk gaat dat over de geschiedenis van Zuid-Afrika na de verdwijning van de apartheid. In die zin vond ik het wel zeer, zeer verhelderend.
Ja, ik wou uitleggen hoe de apartheid nog altijd doorleeft. En die leeft, ja, kwam ik tot de conclusie waarschijnlijk het meest door in onderlinge relaties. En dan ga je natuurlijk toch zoeken naar de meest intieme relatie.
Ja.
En dan kom je al snel bij de liefde uit. En ja, omdat ik dacht dat daar waarschijnlijk dan ook het grootste de complexiteit zou zitten.
Ja, je vertrekt ook van de vaststelling dat er in Zuid-Afrika heel weinig interraciale koppels rondlopen. Hè? Dat zie je.
Nou, ze lopen er wel rond, maar dan zie je vaak dat een van de twee uit het buitenland komt. Dus je ziet wel vaak dat vaak blanke, witte Europese mannen een zwarte Zuid-Afrikaanse vriendin hebben. Je ziet ook wel bijvoorbeeld Mozambicaanse vrouwen of vrouwen uit Zimbabwe. In die omringende landen speelt het allemaal gewoon wat minder dan in Zuid-Afrika. Zeker in Zimbabwe heb je natuurlijk ook een heel racistisch regime gehad. Maar het is allemaal net iets minder recent dan in Zuid-Afrika.
Maar een zwarte Zuid-Afrikaan en een blanke Zuid-Afrikaanse, Dat matcht niet, dat komt niet voor.
Nee, het komt natuurlijk wel eens voor.
Maar het is een rariteit.
Ja, nee, er is een onderzoek geweest van de Universiteit van Pretoria. En daaruit bleek dat ongeveer 1 op de 100 koppels is interraciaal. Maar dan moet je wel bij aannemen dat er bijna nooit met een witte persoon erin. Omdat in Zuid-Afrika heb je 4 groeperingen. Dus je hebt de wit, Indiër, kleurling. Dat is eigenlijk een mix van 2. En zwart. En bijna alle interraciale relaties die bestaan zijn tussen zwarte en kleurlingen. Of kleurlingen en Indiërs bijvoorbeeld. En uit het onderzoek van de universiteit kwam dat de groep witte Zuid-Afrikanen. Dat komt echt heel weinig voor.
En als je een zwart meisje ziet met een witte vriend, dan is de kans groot dat die witte vriend een Nederlands correspondent van de krant Trouw.
Ja, dat is eigenlijk altijd het geval, ja. Altijd.
Nee, maar je begint met je eigen ervaringen, hè, wat er gebeurt en hoe er gereageerd wordt als jij met een zwarte vriendin uitgaat.
Ja, dat klopt. Ja, ik woon er sinds 2012, maar ik ben ook 1 jaar in Zuid-Afrika geweest in 2008. Toen werkte ik voor een Zuid-Afrikaanse krant, de Star. En dat was inderdaad het startpunt van het boek. En dat is eigenlijk misschien, dat is ook echt het startpunt van mijn gedachten. Dat ik inderdaad in 2008 met een zwarte vriendin op stap ging in Pretoria.
Was niet eens je lief.
Het was een van mijn eerste vrienden die ik had gemaakt. Ja. Ik was net 2-3 weken in het land. En ik had een verhaal gedaan en ik was een andere journaliste tegengekomen. Zwarte journaliste langs de snelweg. Daar deden we een wat oninteressant verhaal. En zij woonde in Pretoria. En dan moet ik wel bij zeggen dat Pretoria is wel een racistische stad ook dan Johannesburg, waar ik zelf woon. Maar zij vroeg van, heb je zin om op stap te gaan daar? En daar had ik wel zin in.
Dus
zij werd. Het begon ermee dat zij aan de bar niet geholpen werd. Zij zou bier halen en ik zat buiten op het terras. En ze kwam er niet terug, dus ik ging kijken. En zij was heel erg boos. En zei van ja, ik word niet geholpen door die witte man achter de bar. Het komt omdat ik zwart ben. Dan moet ik ook bij zeggen dat bijna iedereen daar wit was. Mm. Een heel wit uitgaanscentrum in Pretoria. En dat geloofde ik niet echt. Dus toen zei ik van dat moeten we even testen. Dus zij ging naar de wc en ik ging bier bestellen. En toen had ik het echt binnen no time. En daarna gingen we naar een discotheek. En daar werden we aangekeken, kregen we rare opmerkingen. En zeker ook toen ik in 2012 terugkwam, toen merkte ik dat eigenlijk gewoon, hoorde ik natuurlijk ook van veel vrienden van mij, dat niet zo heel uitzonderlijk is.
Nee, nee, nee.
En merkte ik als ik inderdaad wel echt een zwarte vriendin had en daarmee gearmd bijvoorbeeld over straat liep, dat er opmerkingen kwamen bijvoorbeeld van zwarte mannen die dan tegen haar in Zulu zeiden van, je weet wel waar het geld is of je hoedeert je of dat soort opmerkingen.
Ik heb het zinnetje genoteerd. Uyayazi Ifandwa Kufi Imali.
Ja, dat,
Ik spreek spoel je man met zeven.
Dat wil zeggen, ja, je gaat met die witte man om omdat hij geld heeft.
Toch? Ja, van je weet goed waar je kansen liggen en je buit het goed uit voor het geld. Of zo,
maar dat zijn zwarte mensen die dat verwijt maken aan een zwart meisje.
Ja, want het komt van twee kanten. En je ziet dat, ironisch genoeg zie je dat je meer opmerkingen krijgt van zwarte Zuid-Afrikanen. Ja. Maar dat heeft eigenlijk een beetje mee te maken dat als witte Afrikanen dat echt zouden uitspreken, hebben ze heel snel een rechtszaak bij de Commissie van Mensenrechten aan hun broek.
Want dan is dat racisme.
Dan is de racisme ligt heel gevoelig. Als een zwarte man dat zoiets zegt, dan het is wel vervelend. En ik ben beledigd, zij is beledigd. Maar je loopt dan toch makkelijker door. Dus witte Zuid-Afrikanen kijken heel veel en heel bestraffend als het ware naar je. We zeggen niet heel vaak iets. Ja. Maar als je... als je alleen met witte Zuid-Afrikanen bent, dan kunnen ze wel behoorlijk losgaan. En dan hoor je wat ze er echt over denken.
Dat is het beginpunt van het boek, die vaststelling. Maar het boek gaat over veel meer. Want Zuid-Afrika is wel een beetje een merkwaardig land als het over relaties gaat. Zuid-Afrika is wereldkampioen als het gaat over het aantal verkrachtingen. En ook over kinderverkrachtingen zelfs.
Voor zover je dat kan meten. Hè? Ja. Maar in ieder geval... Ja. Er zijn enorm veel verkrachtingen. Het is altijd een beetje lastig om in gradaties zijn natuurlijk ook. Je weet niet hoeveel vrouwen er binnen een huwelijk in Saudi-Arabië worden verkracht, bij wijze van spreken.
Dat is waar. Elke 8 uur vermoordt een Zuid-Afrikaanse man zijn geliefde.
Ja.
Elke 8 uur.
Ja.
Niet altijd dezelfde dan.
Niet altijd dezelfde. Een derde.
Het was 10 jaar geleden nog elke 6 uur. Hè? Het gaat
beter.
Het gaat vooruit. Ja. Zeg er maar even bij. Ja.
Een derde van de mannen geeft toe een vrouw ooit te hebben misbruikt.
Ja, ongeveer een kwart. Ongeveer 28% dacht ik uit mijn hoofd. Ja.
En Zuid-Afrika is ook wereldkampioen wat betreft HIV-besmettingen en AIDS.
Ja. Er zijn, dacht ik, iets van 6 miljoen HIV-besmette Zuid-Afrikaan, dus in de leeftijdscategorie van 19 tot 50 is geloof ik 1 op de 6 vrouwen. Het komt natuurlijk meer voor bij vrouwen dan bij mannen.
En dan is de vraag die jij stelt in je boek en die doorheen het hele boek loopt, heeft dat te maken met de geschiedenis van Zuid-Afrika en met de apartheid?
Ja, dat klopt. Ja. Omdat ik dus toen ik aankwam niet alleen merkte dat er dus dat racisme een probleem was, maar die andere zaken die je opnoemt, die kwam ik natuurlijk ook vrij snel tegen, omdat ik werkte in 2008 al als lokale journalist en daarna als correspondent, kom je natuurlijk heel vaak toch op verhalen over dat verkrachtingsprobleem, over geweld in zijn algemeenheid. Zuid-Afrika is een hele gewelddadige samenleving. En natuurlijk ook over HIV. Dus al die onderwerpen kom je tegen. En op een gegeven moment dacht ik van misschien zit daar wel een soort van verband tussen. Omdat geen enkel van die problemen is natuurlijk volledig uniek voor Zuid-Afrika.
Nee, er zijn nog wel landen waar...
Wat Zuid-Afrika bijzonder maakt is dat al die problemen wat zijn uitvergroot. HIV bestaat ook in andere landen, maar in Zuid-Afrika zijn het er meer. Verkrachting bestaat helaas overal. In Zuid-Afrika gaat het om 500.000 tot 1,5 miljoen vrouwen per jaar. Dus ongeveer 1 op de 30, 1 op de 40.
Ja.
Dus het is allemaal uitvergroot. Dus ik dacht, die uitvergroting die moet ergens vandaan komen.
Maar wacht even, hè, want de apartheid, 1990, dat was het jaar waar Nelson Mandela vrij kwam. Hè?
Ja,
dus
dat klopt. Hè.
Dan stuikte dat systeem toch min of meer in elkaar. Dat is 30 jaar geleden, hè?
Ja. Dat klopt, ja. Maar een systeem kan natuurlijk in elkaar zakken. Dat betekent niet dat de psyche van de mensen en ook bijvoorbeeld de geografische structuur in een land, die is niet opeens weg natuurlijk. Mensen zijn op een bepaalde manier door gaan denken. En voornamelijk ook, in het eerste hoofdstuk in mijn boek gaat het ook over die structuur. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Je hebt nog steeds overwegend witte wijken die vroeger natuurlijk puur wit waren, omdat zwarte Zuid-Afrikanen die mochten wonen. Maar je hebt voornamelijk ook de townships die nog echt... Daar komt nog steeds nooit een witte Zuid-Afrikaan. Die komen daar gewoon niet. En die liggen ook best ver van de stad. En daar is waar de meeste zwarte Zuid-Afrikanen wonen. Dus de plekken, de oude witte wijken die een beetje gemengd zijn geworden, dat is een wereld van de middenklasse. En dat is hoogstens 20% van het land. Dus die interactie tussen wit en zwart, die is gewoon eigenlijk nog steeds best beperkt.
Want ik wou argumenteren, die vriendinnen waarmee je arm in arm door de stad liep, die zijn na 1990 geboren. Dat zijn post-apartheid.
Niet allemaal. Ik kom zelf 81. Wat je bedoelt is, van kijk, zelfs al zijn ze in 87 geboren of 86, 85,
dat
hebben
is post-apartheid.
Ze
post-apartheid.
Ja.
Neem je lijstje erbij.
Ja. Nee, dat klopt. En ik begin inderdaad met een ex-vriendin vriendin van mij die inderdaad wel net in 1990 is geboren. Dus die echt ook een born free is. Zoals dat,
dat heeft een naam. Ja,
ja, dat heeft een naam. Ja. Maar ja, die zijn nog steeds, wat ik zeg, die groeien wel op in een bepaalde structuur. Omdat je ziet dat, je hebt ook, nou, om een voorbeeld te noemen, je hebt publieke scholen en private scholen. Private scholen is nog steeds heel erg, omdat, ja, dat kost heel veel geld. Witte Zuid-Afrikanen zijn gemiddeld 6 keer rijker dan zwarte Zuid-Afrikanen. Dus witte Zuid-Afrikanen gaan voornamelijk naar private scholen. De beste publieke scholen worden dan een beetje gemengd. En dan heb je heel veel arme scholen die nog steeds gewoon uitsluitend zwart zijn.
Ik heb een vraag. Dat verkrachten, is dat gelijk verdeeld onder blanken en zwarten? Nee. Bijvoorbeeld, of insinueer je nu dat vooral die zwarten veel verkrachten? En heeft dat dan met armoede te maken, die gewelddadigheid? Of, kijk, ik zie het verband nog niet met die apartheid.
Het probleem natuurlijk met verkrachting is, wat ik eerder ook al zei, dat het heel moeilijk meetbaar is. Wordt natuurlijk uiteindelijk heel weinig aangifte van gedaan. Waarschijnlijk, volgens onderzoek doet waarschijnlijk maar 1 op de 25 vrouwen er aangifte van. Wat veel onderzoekers zeggen, is dat het ongeveer dat het overal wel voorkomt. Alleen dat het een iets ander karakter heeft. Dat je ziet dat vooral binnen de witte gemeenschap heb je vrij veel incest. Dus dat is binnen de familie. Dat heb je trouwens bij veel zwarte families ook wel. Maar de verkrachting natuurlijk het meest, waar je het vaak automatisch over hebt, is de zogenaamde predator-verkrachting. Dus dat een man die je niet kent. De meeste verkrachtingen vinden plaats binnen een huwelijk of binnen een familie. Ja. En de predator-rape is iets wat in Zuid-Afrika heel vaak voorkomt. Dus dat is echt iemand die bij wijze van spreken de bosjes intrekt.
Ah ja, predator, het roofdier.
Ja, en hoe dat zit geworteld in de apartheidsgeschiedenis, is eigenlijk zoals Sibis Mekuize, een opinieleider in Zuid-Afrika, dat formuleert. Het is echt een molotov cocktail van verschillende zaken en heel simpel opgezoomd. Dus het begint met een hele patriarchale cultuur. Dus een cultuur waarbij de man de dienst uitmaakt. En dat is zowel binnen de Afrikanen en de witte gemeenschap heel sterk, als binnen bijvoorbeeld de Zulu of alle zwarte culturen. Dus waarbij mannelijkheid tijdens de apartheid heel gekoppeld is aan geweld. En geweld weer heel erg is gekoppeld aan je doel bereiken. Dus het apartheidsregime was een heel seksistisch regime, wat eigenlijk alleen maar waar mannen aan het hoofd stonden. Ook binnen het leger en de politie, die geweld inzetten om hun macht voor hun kleine minderheid te behouden. Terwijl organisaties ANC en PAK, al die verzetsorganisaties, waren ook echte mannenbastions, en die gebruikten weer geweld om hun doel, om verwerping te bereiken.
Je zegt ergens in het boek, vond ik wel mooi, er zijn 11 officiële talen in Zuid-Afrika en geweld is de 12e.
Schrijf ik dat eerst in mijn boek?
Ja, dat heb je geschreven. Het boek is vorig jaar uitgekomen. Het is al een jaar. Ja, en heeft het niet herlezen.
Het klopt ongetwijfeld.
Je bent het eens met jezelf. Ja.
Vonden wel eigenlijk, ja.
Achteraf gezien.
Dat geweld zit er heel diep in. En daar komt dan nog weer bij dat je dus een enorme economische ongelijkheid hebt. Ja. Waarbij Zuid-Afrika is het economisch meest ongelijke land ter wereld. Waarbij je dus een groep verliezers hebt van na de apartheid, die dus eigenlijk niks vooruit zijn gegaan, die nog steeds arm zijn en die heel gefrustreerd zijn. En verkrachting is natuurlijk voor een groot deel niet alleen een daad van lust, maar het is voornamelijk ook een daad van agressie. Dus je voelt jezelf, je voelt als man niks waard. En dan probeer je af te reageren of naar beneden te trekken. De twee groepen die eigenlijk nog zwakker staan dan jij. En dat zijn inderdaad vrouwen en kinderen. Dat is ook een van de redenen waarom kinderverkrachting volgens experts zo'n groot probleem is. Dus, en dan heb je daar nog weer bovenop tijdens de afschaffing van de apartheid is het politiesysteem. Moesten natuurlijk heel veel witte politieagenten uit, heel veel zwarte politieagenten in. Dus dat hele opsporingssysteem is redelijk in elkaar gezakt in de jaren 90. Dus het is ook vrij straffeloos. Dus als je iemand verkracht in Zuid-Afrika, is de kans eigenlijk niet heel dat je in de gevangenis terechtkomt. En omdat het eigenlijk zo normaal is, is het ook de kans eigenlijk ook vrij klein dat je daardoor bijvoorbeeld door je familie op wordt aangesproken. Mijn beste vriendin in Zuid-Afrika die verkracht is door haar neef. Die is vorig jaar getrouwd en die heeft echt alle zeilen bij moeten zetten om haar familie ervan overtuigen dat ze niet wou dat die neef, haar verkrachter, op haar huwelijk moest zijn. Terwijl die hele familie dat deed.
Het argument van je zal het wel uitgelokt hebben.
Het is meer van, het is familie. Dus en hij heeft toch zijn excuses aangeboden.
Want je gaat op zoek naar verkrachters en het is geen moeite. Het is geen probleem om ze te vinden.
Verkrachten vinden in Zuid-Afrika 1 op de 4 is dus niet zo heel erg lastig. Wat wel lastig was om iemand te vinden die daar openlijk over wou praten met naam en toenaam. Dat is natuurlijk een stuk. Ja. En dat was wel even zoeken. Maar het is een, als je erbij nadenkt, zeg maar dat 1 op de 4 is natuurlijk een. Ja, ja. Ik denk dat ook wel eens als ik over straat loop in Zuid-Afrika. En dat is gewoon een gek idee.
Ja. Hashtag MeToo bestaat er dan eigenlijk niet.
Nee, dat heeft er niet heel. Het heeft ook echt heel weinig gespeeld. Omdat. Er zitten nog zoveel stappen naar machtsmisbruik, waar MeToo dan natuurlijk over gaat. Dus MeToo speelde wel, maar weer in die kleine wereld van die 20% middenklasse. Dus daar speelde het wel. Ja. Maar ja, in de townships gaat het erom dat je s'nacht niet eens naar het toilet durft, omdat je dan buiten
moet. Niels schrijft in zijn boek, maar hij zal het vergeten zijn ondertussen. je moet Zuid-Afrika je voorstellen als wij ergens in de jaren 60, wat betreft gendergelijkheid en daarover.
Ja, ik denk dat zeg ik altijd. Zuid-Afrika staat aan het begin van zijn seksuele revolutie. En dat is ook wel een van de meer hoopvolle dingen, vind ik, in Zuid-Afrika. Dat je wel ziet dat er wel verandering gaande is. Alleen, je staat een beetje aan het begin van de jaren 60. Dat is 1962 of zo. Ja. En we vergeten heel vaak van de jaren 60 dat ook een periode was met enorm veel conflict. Met heel veel problemen tussen generaties. Tussen kerk en actiegroepering. En dat zie je dus ook in Zuid-Afrika ook. Er is wel degelijk een voorhoede die van vrouwen en geëmancipeerde mannen die hun rechten bestrijden. Alleen, ja, er is nog een hele zware tegenbeweging, waardoor het nog een lange weg te gaan is. Ja.
Dus om die wat rare manier waarop Zuid-Afrikanen relaties met elkaar hebben te begrijpen, is die hypermasculiniteit, noem je het in het boek, is belangrijk. Dat heeft te maken met apartheid. Iets anders waar je het een aantal keer over hebt, is het materialisme in Zuid-Afrika. Een zeer materialistische samenleving.
Ja,
Wat heeft dat met die relaties te maken?
Geld speelt dus een belangrijke rol binnen relaties. Zoals ik zei, Zuid-Afrika is het meest ongelijke economische land ter wereld. Waarbij het verschil tussen rijk en arm ook nog grotendeels huidskleur bepaald is. Witte Zuid-Afrikaan is gemiddeld 6 keer rijker dan een zwarte Zuid-Afrikaan. Waardoor je merkt dat veel vrouwen willen een rijke man. Voor een hele hoop vrouwen is een rijke man natuurlijk de snelste weg, bij wijze van spreken, uit de townships. Dus je ziet daarin twee stromingen. Eén is het fenomeen van sugar daddies. Dat is heel erg gebruikelijk in Zuid-Afrika.
Sugar daddies, dat zijn
oudere mannen. Die voornamelijk het voorzien hebben op studenten. Die daar ook in de buurt van de universiteiten vaak rondrijden in hun dure wagen. En
schijnt hier ook te gebeuren, maar in Zuid-Afrika is het.
Ja, het is echt heel gebruikelijk.
Openlijk over gepraat als ik jouw boek mag geloven.
Ja, zeker. Als je met studenten praat, die zijn daar, die nemen er geen blad voor hun mond. Die dromen daar echt openlijk over. En sommigen misschien een klein beetje gekscherend, maar heel veel ook echt bloedserieus. En het komt heel erg veel voor, wat natuurlijk ook weer een heel groot probleem is. Want je hebt dan dus een machtsstructuur waarbij de man meestal geen condoom wil gebruiken. Sugar daddies zijn bovengemiddeld vaak zeer positief. Die besmetten dan zo'n student weer. En die student heeft natuurlijk ook gewoon vriendjes op de universiteit. Dus die verspreidt het weer op universiteit. Dus je hebt ook wel bij universiteit heb ik wel campagnes gehad, weet je wel, die daar tegen waarschuwen, tegen sugar daddies. Maar dat is echt dus een vrij zakelijke relatie. Die student gaat dan met de sugar daddy naar bed en hij neemt haar mee naar dure restaurants, geeft de kleren, betaalt soms de huur, dat soort zaken. Waarbij je ziet dat het voornamelijk relatief arme zwarte studenten zijn, die bijvoorbeeld met een beurs naar de universiteit zijn gekomen. Ja. Die beurs betaalt voor een universiteit, maar op de universiteit komen ze in contact met de rijkere zwarte, maar ook veel rijke witte studenten natuurlijk. En ze willen, daar betaalt die beurs natuurlijk niet voor om naar die chique club te gaan of champagne te drinken. Dus daar hebben ze iemand voor nodig. En op die manier zoeken ze daar iemand bij. En dan heb je daarnaast heb je gewoon het fenomeen dat eigenlijk elke Zuid-Afrikaanse vrouw een rijke vent wil. En dat kan, een rijke vrouw wil een hele rijke vent. Maar je ziet in townships heel erg dat iemand met een simpel baantje, als taxichauffeur of zo, die geeft al heel vaak dingen weg. Dat gaat dan om een biertje of om een brood of weet ik wat allemaal. Dus, en dat noemen ze wetenschappelijk transactionele karakter van seks. Dus dat seks een transactie, een geldelijke transactie heeft. En dat kan dus op een heel laag niveau. Dat kan echt gewoon, dat kan gaan om een beetje beltegoed.
En dat heet niet prostitutie?
Nee, nee, dat zou ook niemand het in Zuid-Afrika noemen. Dat is echt. Nee, de vrouwenbijlage, dat is wel een woord in Zuid-Afrika. Dus dat je binnen een relatie een man, zeg maar, zijn vrouw een soort van zakgeld geeft. Maar dat noem je geen. Nee, in Zuid-Afrika noem je dat zeker geen prostitutie. Ja, prostitutie. Maar het is een heel. Dat zakgeldachtige gebeuren is wel heel erg. Is echt heel normaal. Ik heb ooit voor Trouw een relatiecoach of een verleidingscoach geïnterviewd, een vrouw. En die gaf echt cursussen aan vrouwen over hoe je je een beetje onderdanig kan gedragen rond een man. Want dat vinden mannen prettig. En hoe je dan uiteindelijk, zeg maar, geld van hem kan krijgen. En die verdiende daar zelf weer goed aan die cursus.
En als de geldbron opdroogt, dan eindigt de relatie. Dan.
Ja, nou ja, ja, dat, ja, dan zal, ja, tenzij natuurlijk een soort van, al getrouwd zijn. Ik volg niet die relaties natuurlijk niet helemaal tot aan het einde. Maar kijk, over het algemeen zijn mensen, als je in Zuid-Afrika rijk bent, ben je over het algemeen ook wel goed rijk. Dan is de kans dat je opeens tot armoede vervalt niet zo heel erg groot. Maar.
Je zei daar net bijna tussen neus en lippen. Ja, die sugar daddies, die zijn dan per definitie ook HIV-positief.
Ja, bovengemiddeld vaak. Ja.
Ja, dat is Zuid-Afrika. Top wat betreft HIV-besmettingen. Ook dat heeft weer te maken met de apartheid.
Ja.
En met de chronologie. De apartheid stort in elkaar in 1990. Dat is het moment waarop heel de wereld bezig is met HIV. Behalve Zuid-Afrika, want die hebben wel iets anders aan hun kop.
Ja, precies. Dus de HIV stak natuurlijk de kop op in de jaren 80 en de jaren 90. En dat was precies op het moment dat Zuid-Afrika in de jaren 80, zeg maar, op de rand van een burgeroorlog bungelde. In het begin van de jaren 90 die overgang maakte. En halverwege de jaren 90 en bezig was een nieuwe grondwet te maken. En natuurlijk in het reinen te komen met dat verleden. Dus Zuid-Afrika had wel iets anders eigenlijk aan zijn hoofd. En omdat de apartheid een systeem was waarbij voornamelijk mannen het hele land door werden gesleept. Dus mannen werden gescheiden van hun gezinnen en werden dan aan de andere kant van het land in een mijn te werk gesteld. Waar ze dan vaak een tweede vrouw kregen. En een vrouw die achterbleef kreeg vaak een tweede man aan de andere kant van het land. Besmette het hele land elkaar eigenlijk. Dus het was niet, een uitbraak was niet zo snel geïsoleerd. Omdat als er dan een man besmet raakte en hij ging met kerst even terug naar zijn vrouw, besmette die zijn vrouw. En die besmette dan weer haar tweede man. En die tweede man die ging dan weer ergens anders heen. Dus op die manier was het probleem al enorm in Zuid-Afrika. Maar was er inderdaad in die periode heel weinig oog voor. En eigenlijk tot heel laat natuurlijk, omdat Thabo Mbeki, de opvolger van Nelson Mandela, ontkende nog dat AIDS iets met HIV te maken had. En ging eigenlijk voornamelijk voor het idee dat het te maken had met armoede en slecht eten en dat soort zaken.
Of met een complot van de witte Zuid-Afrikanen. Dat vond ik nog.
Dat is iets wat in Zuid-Afrika, zeker in townships en op het platteland, over het algemeen natuurlijk bij wat lager opgeleide Zuid-Afrikanen, nog heel erg speelt inderdaad. Dat witte mensen dat hebben, het virus hebben bedacht om de zwarte bevolking te decimeren, zodat als er democratische verkiezingen zouden komen, de witte weer in de meerderheid zouden worden.
Er was ook een Zuid-Afrikaanse arts, Wouter Basson, die een soort van biologische oorlogvoering voorbereidde.
Er werd wel degelijk ook onderzoek naar gedaan. En ook een sterilisatie. Allerlei natuurlijk hele perverse. Het was een perverse regime natuurlijk.
Ja, dat moet u allemaal maar eens nalezen in dat geweldige boek van Niels Postumus. Geweldig, omdat ik vind dat het geeft echt een goed beeld van hoe het in Zuid-Afrika is gegaan na 1990. Het boek heet Liefdesverdriet, Niels Postumus. Dank u wel.